I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, importing all preferences from home interface. Begin systems check. Accessing databases. Activated. Systems are now fully operational. Ready when you are.
Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van The Fabulous Wonder Boys Into the Marvelverse. En vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de tweede film uit phase 1 en dat is The Incredible Hulk. En wij, dat zijn Stan. Stan, welkom weer.
Hi, hi.
En mijn naam is Sam. Zo, zullen we eens lekker gaan beginnen?
Nou, zeker. Ik heb er zin in.
Ja, The Incredible Hulk. Best een apart geval. Op meerdere fronten natuurlijk.
Ja, ik vraag me ook altijd af in hoeverre ze met deze film de intentie hadden om echt mee te werken aan deze universe.
I recall you asking me to remind you about something important, but I can't recall.
Zo, nou, deze film kwam in ieder geval uit op 19 juni 2008. En dat betekent dus dat hij maar een paar maandjes eigenlijk achter Iron Man 1 zat.
Ja, zo'n anderhalve maand.
Anderhalve maand, iets wat we daarna niet heel vaak meer zien in de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4.
Nee.
De series zijn natuurlijk een ander verhaal, maar goed.
Nou, wat later in phase 3 ook al wel een beetje hoor. Maar het duurde hierna toch best wel lang voordat er weer een Marvel film bij kwam in ieder geval.
Dat kun je wel stellen.
Ja.
De regie was in handen van Louis Leterrier, ditmaal. Ja. Heeft hij eigenlijk nog een andere Marvel film geregisseerd? Volgens mij niet, hè?
Nee, hij had eerst interesse in Iron Man, maar dat had John Favreau al weggekaapt voor hem. The Incredible Hulk geregisseerd. Nee, hij heeft daarna niet weer teruggekeerd in de MCU.
En dat is misschien, maar goed ook, komen we zo meteen achter. Nou heeft een regisseur natuurlijk niet altijd met het script te maken, eerlijk is eerlijk.
Dat klopt.
Maar goed, we lopen op de zaken vooruit.
Ja.
Ja. Wat deze film dus best wel bijzonder maakt, is de rechten van de film liggen deels bij Marvel en hoofdzakelijk bij Universal.
Toevallig weet ik dat sinds vorig jaar de rechten van de Hulk weer compleet terug zijn bij Marvel.
Ah, oké.
En dat is mede ook, daar ga ik ook wel op de zaak vooruit. Maar laat ik het zo stellen, dat is mede waardoor er Hulk properties gemaakt gaan worden in de MCU in de toekomst.
Ja, precies. Waaronder de She-Hulk natuurlijk.
Ja, nee, we zijn hier voor de Incredible Hulk. En ik was eigenlijk nog best wel verrast over de uitkomst van onze vraag die we in de vorige aflevering hadden gesteld.
Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, dat mag je wel zeggen.
Ja, we hadden de vraag gesteld, hoort nu die Incredible Hulk wel of niet in de MCU thuis en in phase 1? En daar hebben mensen op geantwoord.
55,5% heeft gezegd, ja, die hoort naar mijn mening absoluut thuis in phase 1, dus ook in deze Marvel-verse. En 44,5% logischerwijs heeft dus gezegd, nee, die hoort voor mij absoluut niet thuis in de Marvelverse.
En als ik dan heel eerlijk ben, kan ik dus in beide partijen kan ik me vinden hoor. Dus het is niet zo dat ik echt denk van, hoe kun je nou zeggen dat het er niet in hoort? Of hoe kun je nou zeggen dat het er wel in hoort?
Sirs, my apologies. There is a message for you.
Ja, kijk, dat is fijn. We hebben meteen inkomende berichten. Dankjewel Jarvis.
Ja, de eerste reactie vind ik vrij stellig.
Zeker.
Stefan Schrama zegt namelijk, Incredible Hulk hoort bij phase 1. Verandert een mening niets aan.
Ja, daar heeft hij natuurlijk gewoon wel gelijk aan, want hij is gemaakt in phase 1.
Ja.
Dus ja, feitelijk, beste Stefan, geven we jou gewoon 100% gelijk.
Ja.
Ja, Michel die zegt ook, ik vind de Incredible Hulk er eigenlijk gewoon wel bij horen, ja. En Jake Aerts die zegt dan bijvoorbeeld, deze film hoort zeker bij de MCU. En er wordt vooral in de latere films meer naar verwezen en wordt ook steeds meer erkend. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo.
Dat is zeker zo.
Ook keren de Hulk en Abomination terug in de Disney Plus original She-Hulk, schrijft hij. Nou, dat klopt ook zeker natuurlijk. Dus eigenlijk zijn de inkomende reacties, die zijn allemaal dusdanig positief, dat ze allemaal zeggen, ja jongens, dit moet er gewoon in, dit hoort er gewoon in.
Ja, precies. Dat zijn de onderbouwde reacties. Die zijn allemaal wel een beetje van, ja, het hoort er toch wel bij. Dus daar ben ik toch wel blij mee eigenlijk.
My systems have been updated and are in need of your review.
Ja, het is tijd om de film eens even van A tot Z even rustig met je door te nemen. En dat hoeft allemaal niet lang te duren, maar gewoon om eens eventjes te kijken wat gebeurde er nou eigenlijk precies allemaal in die film.
Man.
Want zoals we weten slaan de meeste mensen deze film bij een rewatch toch vaak over.
Ja, ik zelf trouwens ook, dus daar kan ik me bij aansluiten. Ik wist zelf ook bepaalde dingen al niet eens meer. Als je het mij zou vragen, duurt deze film een half uur?
Ja.
Het begin, dat kan ik me voor ogen halen, dat je dus, de film begint dus met flashbacks, dat Bruce Banner in de Hulk verandert en General Thunderbolt Ross.
Wat een naam ook, hè? Wat een naam.
Ja,
ook.
Ik vind het geweldig. Die huurt Banner in voor een experiment. Maar ja, dat is logisch, want al deze gamma radiation en dingen, dat is natuurlijk super interessant.
Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar.
Ik kan me ook heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment na zijn incident vlucht naar Brazilië. En dat is eigenlijk een beetje het begin.
Ja, dan wat later pikken we hem op in Brazilië. En dan komen we erachter, een paar jaar later, dan komen we erachter dat hij in een frisdrankenfabriek werkt. Om in ieder geval maar wat werk te hebben. En dat hij daar thuis in een krotje min of meer woont. En dat hij nog wel contact heeft met Mr. Blue. Dat is dan... Zijn geheimzinnige contact.
Oh, zo geheimzinnig.
Jazeker. Waarmee hij toch probeert eigenlijk om een oplossing te vinden voor het probleem wat gecreëerd is. Namelijk dat hij dus af en toe ineens de hulp wordt.
Ja.
En dan komen we er dus ook wel achter dat hij een beetje zichzelf in toon probeert te houden. En zich constant rustig moet houden. En dat vind ik dan wel weer heel erg mooi in beeld gebracht.
Hoeveel days without an accident of incident hij heeft gehad en zo. In the meantime is er een team door Emil Blonsky op zoek naar Banner. Ze willen hem weer vangen natuurlijk.
Si, ja. Die naam ook, hè?
Ja, Emil Blonsky. Ja, het zijn allemaal karakters uit de strips, dus ik weet waar ze allemaal vandaan komen.
Nee, ik heb daar gisteren nog een Emil van gekregen. Ik bedoel...
Nou, het wordt zo'n podcast.
Ja, het wordt altijd zo'n podcast.
Ja. Nou, maar op een gegeven moment...
Poef!
Bruce is weer terug in Amerika. Jezus, wat een achternaam inderdaad. Blonsky leidt Hulk naar een universiteit, naar een groot open veld daarvoor. Ja, ze lokken hem natuurlijk uit in dat hij in zo'n glazen brug staat met op een gegeven moment gasgranaatdingen.
Maar je slaat nou toch wel weer een heel groot gedeelte over hoe ze hem vinden natuurlijk. Hij werkt in die frisdrankfabriek en tijdens het werken belandt er een druppel van zijn bloed belandt in een van de flesjes frisdrank.
Dat klopt.
Dat frisdrankje wordt dan in Amerika opgedronken door iemand en die krijgt meteen de effecten ervan. Ja. En dan denken ze, daar zit hij. En we spoelen weer terug naar waar jij was. Ja.
Ja, ja, nou ja, dan ben je dus weer bij het leger. Hulk wordt daar natuurlijk in een hoekje gedreven, of Hulk, Bruce Banner, en daardoor wordt hij de Hulk. Dat is exact wat dat leger, wat Ross natuurlijk wil, want die wil natuurlijk ook laten zien dat hij gevaarlijk is, zodat ze hem gevangen kunnen nemen en dat hij zijn onderzoek verder kan uitvoeren. Banner gaat nog eerst met Betty, die is er ook nog, die hebben we nog niet eens genoemd eigenlijk. Betty Ross, de dochter
Blonsky,
van Thunderbolt.
Betty!
Ja. Betty Ross. Dat is de dochter van de generaal Thunderbolt Ross.
Zeker.
En die heeft ook nog een rol in het verhaal, namelijk een...
Love interest.
Ja, precies. Nou, dat moet er altijd toch een beetje in of zo. Dat is ook wel een beetje superhero movies, vooral van die tijd. Dat moest er altijd in. Maar Hulk een beetje verslagen en zwaar gewond, toch weer vlucht soort van de bergen in en daar in een soort grot weer een beetje Bruce Banner wordt.
Klopt helemaal, meneer. Klopt helemaal.
En op een gegeven moment gaan ze dus wel weer terug naar de universiteit.
Om Mr. Blue te ontmoeten natuurlijk.
Ja, om Mr. Blue te ontmoeten. En dat is Samuel Stearns. Die heeft mogelijke tegengif voor Banner's transformaties.
Yep.
Alleen kan dit tegengif op dat moment nog maar één enkele transformatie stoppen.
Maar hij denkt, weet je wat, iets is beter dan niets. Ik ga het gewoon uitproberen.
Ja, precies. Banner is op een gegeven moment niet zo heel blij als Stearns ook een bloedmonster van Banner bezit.
Nee,
want, want dan komt hij dus achter dat Stearns ook wel een soort van volgende stap in de evolutie wil ontdekken, zeg maar.
Ja, en dan krijg je eigenlijk het klassieke, de klassieke Bruce Banner gedachte, Hulk smash. Ja. Hij heeft gewoon zin om meteen al die bloedsamples, om die meteen te smashen, om die kapot te maken.
Ja, tuurlijk, ja. Banner is natuurlijk hartstikke bang dat de Hulk, het hele ding van de Hulk, in de verkeerde handen valt.
Ja, ja, ja.
Dus ja, precies.
Dan maakt hij zich klaar om dat te gaan doen. Dan wordt hij overmeesterd door het leger.
Ja, hij wordt overmeesterd en dan wordt hij inderdaad door Ross en Betty in een helikopter gezet om hem te verplaatsen en alles. En op dat moment is Blonsky daar in dat lab. En dan gaat hij Stearns overtuigen dat hij die dosis van de gammastralen en dingen allemaal nodig. En dat bloedmonster geeft allemaal hier, weet je wel. Maar ja, dat bloedmonster is natuurlijk helemaal gehulksmashed, dus daar heb je helemaal niks aan. En dan komt al die gammastraling.
Zullen we dat even een nieuw werkwoord maken? Gehulksmashed.
Gehulksmashed, ja, dat is toch prima.
Ik hulksmashed, jij hulksmashed, wij hebben gehulksmashed.
Ja. Nou, dat is toch top? dit wil toch iedereen? Op dat moment, die gammastraling is er dus nog steeds. Dus dat muteert Blonsky tot een
abominatie, zou je kunnen zeggen. Ja.
Nou, en daarom noemen ze hem Abomination.
Het is
echt bizar. Maar ja, die transformatie zorgt er ook voor dat Stearns bewusteloos op de grond pleurt.
Ja.
Door alle ravage die Blonsky aanricht. En dan op een gegeven moment komt er toch echt wel een groot gevecht tussen Abomination en Hulk midden op de straat.
Ja, altijd hè. Daar zijn ze bij Marvel toch wel heel erg goed in. Ja.
In het donker ook. Uiteindelijk probeert Blonsky, die wordt volgens mij op dat moment gewurgd nog met een ketting door de Hulk uiteindelijk.
Ja.
En dan wordt hij nog weer achtervolgd door het leger. Aan het eind, Banner is dan in British Columbia. Daar hoeft hij dus niet meer zijn transformatie te onderdrukken. Want hij kan nu het beheersen. Daar is hij achtergekomen. Dus hij kan nu zelf bepalen of hij Hulk wil worden of niet.
Ja, precies. Ja.
Ja, en dan is er nog een eindscène, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
Zeker, daar komen we vanzelf bij.
Ja.
Nou, dit was toch behoorlijk lang relaas over deze best wel hectische film, die bij heel veel mensen toch niet meer super helder in het geheugen ligt. En dus ook bij ons niet.
Nee.
Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Daar hebben we deze podcast voor.
Ja, ja. Precies. Ja.
Sirs, my apologies. Yet another message. Apparently you're in high demand today.
Nog meer berichtjes. Kijk, dat is altijd prettig om
te
horen.
Ja, zeker.
Kijk, wij kunnen natuurlijk van alles van de film vinden. Maar wij vertellen eigenlijk vooral wat de film inhoudt. En wat er gebeurt. En wat dat betekent voor de volgende Marvel films, et cetera.
Ja, precies.
Maar dat wil niet zeggen dat jij thuis wel een hele toffe mening hebt. En zo zijn er een aantal meningen die wij opgestuurd hebben gekregen. Dus daarvoor dank. Zo zegt onder andere Medaar Vriend, die zegt: vergeet William Hurt als Thunderbolt Ross absoluut niet. Die zit inmiddels namelijk ook in aardig wat MCU-films.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, die zien we her en der, zien we die toch weer.
Ja. Ja, en ik ken dus ook mensen die dus gewoon de Incredible Hulk dus niet hebben gezien. En die daar ook totaal niet over nadenken van, oh ja, Thunderbolt Ross, geen idee wie die man is. Die zie je op een gegeven moment en dan denken ze, oh, nieuw karakter, prima.
Juist omdat deze film is altijd een beetje een tweestrijd van, ga ik hem wel kijken, ga ik hem niet kijken, hoort hij er nou wel bij, hoort hij er nou niet bij, et cetera, et cetera. Ja. Dat ze zo'n karakter, zoals Thunderbolt Ross, dat ze die dus her en der zo plop, 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 dat die er toch ineens weer tussen zit.
Ja, zeker. Hij heeft de Sokovia Accords aan de Avengers gegeven in Civil War en we zien hem in Infinity War, komt hij nog voorbij.
Yep.
En we gaan hem nog weer terugzien in Black Widow. Dus hij is toch aardig relevant uiteindelijk. Maar ik snap het ook wel, want ik kijk ook naar deze cast die deze film geleverd heeft. Nou ja, misschien niet per se de cast, maar de karakters. En ik vind dat toch wel vruchtbare karakters bijzitten,
ja,
waarvan
absoluut.
Ik denk, oh, daar zou ik echt meer van willen zien.
Ja, Silke Bertens die zegt onder andere, ik heb de Incredible Hulk wel gezien toen ik besloot om alle films te kijken. Maar nu, zoveel jaar later, sla ik de film wel over als ik een marathon doe. En Elise van der Laag, die bevestigt dat, die zegt, ja, ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik heb hem wel ooit gezien, maar ik vind het eigenlijk niet per se de moeite waard om hem nog een keer terug te kijken. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, Elise en Silke, dat ik ook zo'n persoon ben. Ik heb hem gezien. Ik geloof alles bij elkaar ooit 2 keer of 1,5 keer of zo. Ik vind het prima. Ik weet verder, de origin weet ik. En ik vond dit niet per se de origin story. Dat was maar een heel klein stukje van deze film eigenlijk. Dus ik ben ook zo'n kijker die deze vaak toch wel overslaat.
Ja, ik ook hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb hem dus 3 keer gezien. Dat überhaupt voor mijn doen al veel voor een film. Maar ja, ik sla hem ook geregeld over.
Dan zegt Wilbert Gijzel, die zegt nog voor het begrijpen van de Hulk in de latere films, als zijnde Mark Ruffalo het overneemt, is de film niet per se essentieel. Ik heb hem wel gezien, maar hij staat wel helemaal onderaan mijn lijstje van alle MCU films ranked voor mij. Nou, daar hebben wij dus ook een klein beetje last van.
Ja, dat snap ik helemaal.
En Alex Wong als laatste, die vult nog even aan. Zoals ze de origin story van de MCU Spider-Man hebben geskipt, skip ik deze film ook bij het kijken. Ik vind hem weinig toevoegen. En als oud Marvel-lezer weet ik toch wel wat zijn origin story is.
Ja, ik snap dat wel. En het is inderdaad ook bij Spider-Man zo gedaan. En natuurlijk zijn er ook genoeg films van de Hulk hiervoor ook al geweest. Als het goed is, in 2003 was er nog 1. Dus het ligt ook een beetje in het geheugen waarschijnlijk in 2008.
Ja. Ik denk dat ze dus die gewoon als allerlaatste Avenger hadden moeten toevoegen eigenlijk. Maar dat is achteraf praten natuurlijk, dat is altijd makkelijk.
Ja, precies. Er waren ook nog wel ideeën voor een sequel en weet ik veel wat, bepaalde verhaalideeën. Maar ja, het is misschien iets te vroeg voor deze film inderdaad.
Uiteindelijk keert hij natuurlijk terug in Thor Ragnarok.
Dat is zeker waar en daar krijgt hij ook toch best wel een aardige storyline.
Nou aardig, zal die film net zo goed Hulk Ragnarok kunnen.
Ja, ik kreeg nog een reactie binnen van Teun. De Hulk hoort natuurlijk bij de MCU. Maar die eerste Hulk-film vind ik gewoon matig op zijn best. Een totaal andere stijl dan de andere MCU-films. Hij vindt ook dat er een spanningsopbouw zit waar hij zelf niet doorheen kwam. En de acteur is natuurlijk veranderd. Dat is ook weer zo. Hij vindt dat door de andere films die hierna komen, deze film een beetje verstoten wordt eigenlijk. Vond ik een mooie observatie van hem.
Wij bedanken iedereen voor hun reacties. En we hopen dat jullie in de volgende afleveringen ook weer zo gochtig blijven met die reacties. Dank jullie wel daarvoor.
For you, sir, a wise selection.
Ja, we zijn aangekomen bij een voor deze film lastig moment.
Oh.
Favoriet acteur, favoriet moment. Voor mij is het Kevin Feige, de producent. Nee. Oh.
Oprecht, de college scene, dus waar hij echt in een hoekje gedreven wordt, dat is wel mijn favoriete moment.
Ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel.
Oh, ja, ook omdat dat de meeste battles, trouwens vooruitstrevend voor Marvel in 2008, heel vaak zijn battles toch in het donker. En dit was toch een beetje een overdag, ondanks dat het niet de hero versus de big villain was, maar...
Nee, dat klopt. Ja, ik heb vooral alle momenten dat hij dus zichzelf schuilhoudt en dat hij echt op zichzelf is. En dat hij eigenlijk verder niemand om zich heen heeft en dat hij gewoon probeert te werken en dat hij zichzelf in toon probeert te houden. En dat hij dat dan doet met behulp van een monnik en dat hij dat dan weer doet met behulp van, et cetera. Dat vind ik in het geval van de Hulk, vind ik dat altijd hele interessante momenten, omdat je daar... zie je zeg maar character development 1-op-1, zonder dat er een love of interest is, zonder dat er iemand een weet ik veel wat aan gaat doen, dus zonder dat er een directe dreiging is, zeg maar.
Ja, dat is zeker waar.
Dus dat zijn voor mij bij de Hulk altijd wel echt favoriete momentjes.
Ja, en mijn favoriete karakter, moet ik heel eerlijk zeggen, is nog nergens anders opgedoken, vind ik toch jammer.
Stan Lee.
Nee. Stan Lee. Nee, Samuel Stearns. Ik vind het toch een interessant karakter. Mr. Blue. Aan het eind van die film krijgt hij het bloed van Bruce Banner in zijn voorhoofd, in zijn eigen wond, waardoor zijn hoofd zo opzwelt.
Ja.
En toch een beetje een tease voor de sequel, die er niet kwam.
Nee, inderdaad.
Maar hij kon dan de next big villain worden. En dat vond ik toch, vind ik toch jammer. Stiekem hoop ik nog dat hij ooit terugkomt. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Weet je wat het wel een beetje is? Dat al die dingen die geteased worden en zo. En dat gebeurde natuurlijk altijd aan het einde van een superheldenfilm. Want dan wisten ze, als die het goed gaat doen, dan kunnen we er meteen nog een maken.
Ja.
Maar dan moet ik zeggen, bij Marvel in het algemeen, phase 1, phase 2, phase 3, is daar ziek over nagedacht, over die voorboding en dat soort dingen.
Zeker.
En bij deze film voelt het toch een beetje, zoals wat ik eerder zei, we stoppen het erin in de hoop dat als die het goed gaat doen, dan komt er misschien nog wel eentje. Dus dit is eigenlijk een van de weinige momenten in een Marvel film die bij een bepaalde phase van Marvel hoort. Mm-hmm. Waarbij je dus een soort opzet krijgt en er daarna nooit meer iets over hoort.
Ja.
Ja, en dan gaan we toch eventjes hebben over datgene waar niet over gesproken mag worden. In de Harry Potter wereld noemen ze dat hij die niet genoemd mag worden.
Ja.
Ik heb het dan natuurlijk over Edward Norton. Ja, ik vind hem top in deze rol. En ik denk dat als ze dit hadden doorgezet, dat ik ook niemand anders in mijn hoofd had gehad bij de Hulk. Terwijl nu, nu dat Mark Ruffalo vanaf na deze film altijd de Hulk is geweest, vind ik Mark Ruffalo ook echt 100%, misschien wel 150% ook echt de Hulk. Heb jij enige achtergrondinformatie over hoe dat gekomen is, dat Norton hierna niet meer de Hulk heeft gespeeld?
Ja, zeker. Edward Norton is gekozen door Kevin Feige en ook door een beetje door de oude Hulk, Lou Ferrigno.
Ja.
Die zei dat hij ook heel erg op de Hulk leek met zijn fysiek en de personality. Ik weet niet of dat een compliment is voor hem, maar prima. Maar de regisseur wou eigenlijk Mark Ruffalo.
Ja.
En nu is het zo dat Edward Norton er onbekend staat dat hij superveel inspraak heeft in de projecten. Dat hij heel veel met het script, dat hij dat nog schrijft en weet ik veel wat voor dingen. En hij heeft ook samen met Liv Tyler, die Betty Ross speelt, gezeten tijdens opnames van en hoe zit jouw karakter dan in elkaar en wat hebben ze hiervoor allemaal gedaan en weet ik veel wat. Wat heel goed is, dat niet, daar moet ik niks over zeggen natuurlijk, want het is heel goed dat je zo in je karakter duikt. Maar Norton heeft natuurlijk superveel herschreven. Dit is natuurlijk een van de eerste films. Dus kijk, nu kan je dat niet meer voorstellen, want er is zo'n groot plan.
Nee, dat klopt.
Dat is een grote reden. Norton wilde heel veel inspraak in wat er zou gebeuren met de Hulk. En in sequels of in ieder geval ook Avengers en dingen. En daardoor was heel snel de conclusie dat Norton vrij snel eruit lag.
Ja.
Perhaps a good day to take on a challenge. Accessing bonus features.
Ja, dit is het kopje waar ik persoonlijk altijd het meeste naar uitkijk. En dat is namelijk, dat zijn de Easter eggs en de foreshadowing. Het wil niet zeggen dat ik daar nooit een toevoeging bij heb. Maar ik moet gewoon eerlijk bekennen dat Stan, die excelleert. Zoals Stan zou zeggen, Excelsior, ja. Die excelleert gewoon op dit gebied Easter eggs en foreshadowing. Stan tegen de
Ja, ik ga mijn best doen. Ja, ik ga mijn best doen om dit compliment helemaal waar te maken. Ja, ik kan je vertellen, voor een film die veel mensen vinden dat hij er misschien niet in hoort, of wel, of whatever, of mensen overslaan, zitten er toch best wel veel references in naar andere films. De opening credits voor de film, daarin zit al een blauwdruk van de auto die het leger gebruikt op de Hulk. En die is dus blijkbaar ontworpen door Tony Stark. Dat zit in de opening credits.
Nice.
Ook in de opening credits komt op een gegeven moment de naam Nick Fury Shield Command voorbij. Dr. Samson komt voorbij. En Doc Samson is Leonard Samson. Gespeeld ook in de film door Ty Burrell. Het is nogal een forgettable performance, helaas. Maar dat komt omdat de meeste scènes van Ty Burrell helaas uit de film zijn geknipt. Is ook een karakter wat uiteindelijk in de strips in een Hulk-karakter verandert.
Oh, nice.
Dan komt nog de naam van een student, Richard Rick Jones, voorbij. Rick Jones is in de comics een soort sidekick van Bruce Banner. Mm-hmm. En wordt uiteindelijk ook geraakt in de strips door een gamma-bom, waardoor hij zelf ook in een soort Hulk-karakter verandert. Alleen wel blauw.
Het is wel echt gamma links en gamma rechts bij de Hulk. Hè?
Ja, zeker, zeker. Nou, we hebben natuurlijk nog een Stan Lee cameo. Waarin hij inderdaad, wat jij al eerder zei, het flesje uit de fabriek drinkt waarin het bloed van Bruce Banner uitkomt.
Fantastisch.
Verder weten we niet wat er met dat karakter is gebeurd. Maar heel veel fans gaan er natuurlijk vanuit dat dit karakter hetzelfde karakter is als alle andere Stan Lee cameo's.
Ja, ja, ja. Daar komen we later nog op terug als we het over die ene speciale cameo gaan hebben in de ruimte.
Zeker. Dan hebben we nog een scène waarin je Lonely Man theme kan horen op de achtergrond. Dat is het klassieke muziekstuk wat tijdens de Incredible Hulk televisieserie speelde. En dat kun je dus ergens in de film terugvinden op het moment dat Hulk door de straten van Mexico loopt.
Ja.
Dan is er nog een bar op een gegeven moment in beeld. En hoe zou die bar nou heten? Nou, die bar heet Stanley's. Hoe kun je het ook beter verzinnen? De eigenaar van die bar wordt gespeeld door Paul Soles. Hij gaf de stem aan de Hulk in 1966 in de geanimeerde serie The Marvel Super Heroes. Lou Ferrigno, de Hulk in de 70s.
Ja, die is die security guard, toch?
Ja, zeker, zeker. Klopt helemaal. Ik weet even niet zeker of hij ook de Hulk was in 2003.
De Hulk in 2003, die werd gespeeld door Eric Bana.
Ah, oké. Nou, dat klinkt al bijna als Bruce Banner, maar prima.
Ja, precies. Eric Bana, Bruce Banner.
In General Ross zijn kantoor hangt een frame waarin een plaatje van Captain America. Jazeker.
Ja, ja, daar
hij
is hij
werd
weer
al geteased. Ja hoor. Dan is er nog ergens een container te zien waarop staat Dr. Reinstein. Daarin zitten dus de chemicals van de Super Soldier Serums. Want Dr. Reinstein is de alias van Abraham Erskine, die we gaan zien, of hebben gezien, in Captain America The First Avenger.
Dit zijn te veel namen in te weinig tijd.
Ja, het is echt heftig, hè? Ja, we gaan nog even door. Want op een gegeven moment geeft Betty aan Bruce Banner een paarse broek. En dat is natuurlijk de trademark van Hulk.
Ja, ja, ja.
En hij vraagt dan ook of ze geen andere kleur heeft. Nou, aan het eind van de film, nou, dat had ik net ook al een beetje, heb je natuurlijk het moment dat Stearns op de grond ligt en bloed van Bruce Banner in zijn wond krijgt, waardoor zijn hoofd opzwelt. En daarin breekt hij een beetje met de vierde muur.
Ja, klopt.
Deze tease is de leader, zo heet deze villain uiteindelijk. En de leader, die heeft nogal een groot hoofd. Maar ja, deze man is natuurlijk ook super intelligent. Ja, dus deze zou opbouwen naar de leader. En de leader is natuurlijk een grote comic villain. Dan is er nog een pakketje. En een pakketje dat krijgt Bruce van Betty en die is geadresseerd aan David B. Dat is een reference naar de Hulk's naam in de tv-serie, waar ze hem niet Bruce Banner, maar David Banner hebben genoemd. Ik weet niet waarom, maar dat is het. En dan heb ik nog een laatste en dat is denk ik voor velen de bekendste, want het is het moment dat in de bar Tony Stark binnenloopt en naar General Ross toe loopt en zegt, we're putting a team together.
Ja.
Ja, adembenemend moment. Oh, en ik heb nog iets. Vind ik erg leuk.
Waar krijg je het toch weer vandaan getoverd?
Ja, ik heb nog één dingetje. Er is een computernerd in deze film, gespeeld door Martin Starr. Het is een soort cameo en hij is een student op de university waar Banner dus ook Mr. Blue leert kennen en weet ik veel wat. Of ontmoet voor het eerst. Martin Starr speelt in dit geheel Mr. Harrington. En wie is nou Mr. Harrington, zul je dan vragen?
Dat is de man die altijd de eerste verse vis van het jaar in een tonnetje gooit.
Nee.
Oh.
Jaren later blijkt dat hij een leraar is geworden op de school waar Spider-Man les krijgt.
Oh.
Want in Spider-Man Homecoming en Spider-Man Far From Home zie je Mr. Harrington opnieuw. Dat is die awkward guy.
Nee, joh.
Ja, echt waar.
Hoe vet is
misschien
dat?
Misschien dat heel veel mensen dat niet wisten, maar het is echt waar.
My mind is blown again.
Nou, graag gedaan.
Sir, I am detecting another file not in my database memory. Displaying now.
The behind the scenes van deze film. Ja, er is veel al over gezegd natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Met als grootste behind the scenes dingetje inderdaad dat Edward Norton toch wel heel erg zijn eigen stempel wilde drukken op deze film. Wat op zich niet per se verkeerd hoeft te zijn natuurlijk. Maar goed, daar komen we zo meteen nog wel op bij de beoordeling.
Ja,
de regisseur die wilde dus eigenlijk toen al Mark Ruffalo, maar Marvel die wilde Norton.
Ja.
En toen dacht Marvel later,
nou misschien, doen we toch maar niet.
Misschien hadden ze toch gelijk.
Ja.
Met de kennis van nu.
Ja, zeker waar. Nou, ik kan je wel vertellen dat naast Edward Norton en natuurlijk dat Mark Ruffalo gewild was door de regisseur, David
David Duchovny. Ja.
Was ook runner voor deze film. En ook Dominic Purcell. Ja, ik denk dat hij waar is hij het meest bekend van?
Ja, David Duchovny, die dat had ik nog wel gezien. Maar...
Zeker, ja, die andere niet inderdaad. Nou ja, Dominic Purcell is van Prison Break. Ja, ik had hem nog wel kunnen zien als Hulk.
Ik weet niet, ik vind hem te veel bad guy of zoiets.
Ja, hij lijkt te veel op Hulk in Hulk.
Ja.
Ja, hij is niet die science guy. Nee, ik snap dat
en helemaal. Hij zit natuurlijk in Legends of Tomorrow, daar zit hij in.
Ja, ik zag dat hij zit gewoon, in de DC.
Dat is gewoon DC.
Ja, oh, vloek in de kerk. Dat kan niet. Ja, ik vind trouwens ook een leuk detail is dat Abomination zwaarder is dan de Hulk. Dus als je de nachtscène waarin ze dus vechten midden op straat bekijkt, kan Hulk op zich over de stoep lopen. Maar Abomination niet. Die zakt namelijk door de stoep heen. Vind ik erg leuk. En de karakters qua beweging zijn gebaseerd op linebackers. Dus American footballers.
Ja, nu je dat zo zegt, denk ik. Als ik aan American football denk. En hoe die in die hut staan, ja. Zeg maar. Hoe ze dat dan noemen.
Ja.
En ik denk dan aan een scène met de Hulk. Dan denk ik, dat zie ik wel. Ja,
ja, ja. Ja. Nou, en deze momenten tussen Edward Norton en Tim Roth. Dat gevecht was in een stage opgenomen met motion capture. Dat hebben ze dus ook nog gedaan. Met maar liefst 37 digitale camera's.
Nee, joh. Oh.
Ja. Ja, dat is even heftig.
Ze waren hun tijd ver vooruit.
Nou,
kijkperskinderen.
Nog heftig.
Ja, nogal.
Ja, en Hulk praat ook in deze film. En in totaal zegt hij 6 woorden. Officieel in het script was het er maar eentje, maar dit heeft de regisseur toch echt aangepast naar 6.
Oké.
Het enige woord was eigenlijk Betty, zou die gaan zeggen.
Betty.
Maar natuurlijk kan Hulk Smash niet ontbreken.
Nee, als dat ontbreekt.
Ja, en de zin Leave Me Alone wordt ook uitgesproken door de Hulk. Ja, en dit vind jij misschien heel leuk, want Lou Ferrigno, die speelt niet alleen die beveiliger. Hij doet namelijk ook nog de stem van de Hulk. Dus deze 6 woorden, dat is zijn stem.
Oh, dat had ik wel moeten weten, maar dat wist ik niet. Nee, dat had ik serieus wel moeten weten. Oei. Ja, foreshadowing, ja, dat zat er niet echt in deze film, behalve inderdaad die scène met...
Die scène met Tony Stark natuurlijk.
Ja, met Tony Stark, ja.
Verder de foreshadowing... is een beetje doodgebloed in deze film.
Een beetje maar, een beetje.
Helaas.
Enjoy your delay of the inevitable. Have a wonderful day.
Ja, daar zijn we dus echt helaas aangekomen bij de beoordeling. De rekenmachine is al bij de hand. Stan.
Ja.
Ik begin semi-makkelijk ditmaal en dat is visueel. Welk cijfer geef je het visuele aspect van deze film?
Nou...
Of straks, ja.
Nee, ik kan er heel kort over zijn. Ik sluit me dus aan wat Teun eerder heeft gezegd over deze film. En dat is dat qua beeld en editing ik het toch heel erg buiten de MCU vind vallen. En daardoor krijgt het een 6.
Ik kan daar van alles aan toevoegen, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb exact hetzelfde cijfer in mijn hoofd daarvoor, voor visueel.
Ja.
Ook al vind ik wel dat ze de Hulk toch best wel sterk hebben neergezet als zijnde standalone karakter in deze film.
Ja.
Maar inderdaad, voor de rest is het magertjes als je het vergelijkt met alle andere films in Phase 1 alleen al bijvoorbeeld.
Maar toch ook als ik kijk naar de Hulk in latere films, en ik weet dat het dan 2012 is, maar...
Ja, precies, ja.
Ja.
Dan gaan we naar het script. Welk cijfer zou jij het script geven?
Dat vind ik een lastige. Edward Norton heeft natuurlijk heel erg zijn best gedaan op dit herschrijven de hele tijd. Mag je ook halve punten? Mag dat ook?
Ja, vind ik prima.
6,5 dan. Ik kan het geen 7 geven.
Ja, het is heel saai voor de luisteraar, maar ik zit op exact hetzelfde cijfer voor het script.
Ja.
Ja, het is een beetje vervelend, maar goed. Dat komt vooral... ik had het bij Iron Man 1 had ik het een beetje over de voorspelbaarheid van de main villain, waarmee het eindgevecht plaatsvindt. Ja, dat heb ik in deze film nog een tandje meer als in Iron Man 1.
Ja.
Die voorspelbaarheid van, oh, je ziet al van zo ver aankomen dat die kerel dan ook dat zogenaamde serum of zijn bloed gaat pakken. En dat hij dan de slechte versie van Hulk gaat worden. Ja, het is, het is net iets te voorspelbaar allemaal. En ik vind ook altijd dat in dit soort films, in deze film kenmerkt dat zich door het leger, wat in het algemeen tegen de Hulk is, punt.
Mm-hmm.
En die ziet hem alleen maar als bad guy. En dat wordt op een gegeven moment bijna zo'n shtick, weet je wel, in deze film. Dat je denkt, ja nou weten we het wel, mijn hemel. Gaat er nou nog iets met het verhaal zelf gebeuren? Of blijft dit gewoon heel de film dit?
Ja, succes jongens, dit was het.
Ja.
Dit was het echt. Het was zeker geen bus van links. Dit was echt alsof Hulk hem had gegooid en je zag hem van ver af aankomen.
Nou ja, dat. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog het cijfer of het aantal antiserums. Wat wij het acteerwerk geven. Nou, daar is misschien wel een beetje een antiserum voor nodig. Oh, mijn hemel. Zoals ik eerder al zei, Edward Norton, ik vind hem echt absoluut niet slecht in deze rol. Maar ik vond het script zo magertjes dat...
Ja.
Ja, weet je, je kan een fantastisch acteur zijn. En als een script en een regisseur jou niet liggen, of alleen de regisseur niet, of alleen het script niet. Ja, dan komt daar zo net niet performance uit, of zo.
Mm-mm.
En dan vond ik de Hulk zelf, dus Edward Norton, vond ik dan nog wel meevallen.
Ja, en William Hurt.
Ja.
En dan stopt het ook wel.
Grotendeels wel.
Grotendeels.
Ja.
Hoe tof ik Samuel Stearns het karakter ook vind, is het toch allemaal erg magertjes. En ik moet eerlijk zeggen dat Liv Tyler...
Ik vind haar zo cliché in deze film.
Ja, vind ik ook.
Maar ze speelt het ook zo cliché.
Heel vlak.
Alsof ze exact hetzelfde karakter als dat ze in Lord of the Rings speelt, staat te spelen. Weet je wel, met nul emotie. Met van die mega grote Bambi ogen. En dan, vrouwtje, dat is niet alles wat er in het script staat.
Nee, ze is echt de cliché Marvel love interest die gered moet worden. En alles voor zich laat doen en zo. Toch jammer.
Oké, om al die redenen geef ik het acteerwerk. En dat vind ik toch nog knap van mezelf, maar ik geef het een 7.
Oh joh. Zo, dat had ik helemaal niet verwacht na deze pitch.
Dat dacht ik ook.
Nee, ik ga toch voor een 6.
6. Nou, dan komen we met al deze 6 cijfers komen uit op 38. Dat delen we dan weer netjes door 6. En dan komen we uit op een mager 6.3. Dus we geven de Incredible Hulk 6.3 antiserums.
Ja. Nou, daarmee komen we dan toch net iets onder het gemiddelde van IMDb uit. Daar staat namelijk een 6.7.
Ja, en toch zitten wij dus op de een of andere manier altijd wel in de buurt van die...
Ja, dat is zeker waar.
Nou ja, laten we hopen dat we dat vast kunnen houden.
Ja, dat hoop ik ook.
Bij de volgende films.
Zeker, zeker.
Self-destruct sequence activated. Just kidding. Shall we try this again?
Waar gaan we het de volgende keer met jullie over hebben? Nou, dat is natuurlijk niet zo moeilijk bij deze podcast om te raden. Als je ook maar enigszins iets af weet van Marvel.
Jongens, het is alsof onze podcast net zo goed is uitgestippeld als de MCU.
Nou, niet net alsof. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon zo. Nee, we gaan het natuurlijk de volgende keer hebben over Iron Man 2.
Ja.
Zoals we in de eerste aflevering ook al zeiden, we kunnen daar nu helemaal over uit gaan wijden. Maar dat gaan we dus in aflevering 3 doen.
Ja.
Maar geen zorgen, want wij zijn absoluut ook erg benieuwd naar jouw input over Iron Man 2. Wat vond jij van die film? Wat is jouw favoriete moment uit die film? Wie is je favoriete acteur uit die film? Laat dat ons weten via fabulouswonderboys@gmail.com. Of stuur ons een DM via Insta @fabulouswonderboys. Dat was hem voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.
Tot snel.
Shutting systems down. Pleasant dreams.